De eerste zin, gemeente, van het gelezen Bijbelgedeelte, daar wordt beschreven dat koning Achab dood is. En je zou aan de ene kant kunnen zeggen, dat is voor het volk van Israël, die koning die de volk voorging in de weg van de Heere af, dat is een aantekening die toch wel van belang is. Deze koning die Israël zondigen deed, is gestorven. Maar dan wordt zijn zoon koning. En eigenlijk kun je ook maar niet anders verwachten dat deze voortgaat op diezelfde weg die koning Achab ging. En dat wordt vanavond wel duidelijk in dit gedeelte. En ik zou haast willen zeggen, gemeente, daar ligt al aan het begin van deze Bijbellezing een lijn is, dat je ziet, en dat geldt zowel voor het vrezen van de Heere, als voor het afwijken van de Heere. Hoe belangrijk het is, welke voorbeelden kinderen, jongeren krijgen. Deze Ahazia, die van zijn vader en van zijn moeder niks anders gezien heeft dan een afwijken van de Heere. Hij gaat op diezelfde weg voort. En het ontstellende is dat we aan het einde van dit hoofdstuk lezen dat hij ook zo sterft. En tegelijk weten we ook uit de schrift. En laat dat ook tot bemoediging mogen zijn. Dat wanneer we de Heere zoeken te vrezen, en we dat ook begeren voor onze jongeren en voor onze kinderen, dat de Heere ook in de lijn van de geslachten wil werken, want hij is de God van het verbond. Ahazia, zeker, hij is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor God. Maar je ziet het, gemeente. Het voorbeeld van vader Achab en moeder Izebel. Het zet zich voort in het nageslacht. En zo willen we vanavond samen gaan luisteren naar wat de schrift zegt over deze koning, vooral in zijn relatie tot de profeet Elia, en dan vooral in zijn verhouding tot de Heere, want de profeet Elia is immers een middel in Gods hand, waardoor de Heere spreekt tot deze Ahazia. En daarom is het thema voor de Bijbellezing van vanavond de Heere en koning Ahazia. En we willen op drie lijnen letten vanuit dit hoofdstuk. Allereerst, de Heere belemmert de weg naar de afgod. De Heere beschermt zijn knecht. En de Heere maakt zijn woord waar. Dus de Heere en koning Ahazia, de Heere belemmert de weg naar de afgod. De Heere beschermt zijn knecht. En de Heere maakt zijn woord waar. Het begin van de regeringsperiode van Ahazia staat in het teken van moeilijkheden. Eerst valt Moab af van Israël, dat is het eerste wat we lezen in dit hoofdstuk. En vervolgens valt Ahazia door het venster. En het is natuurlijk maar de vraag of Ahazia daarin ook de stem van de Heere gehoord heeft. Moab die in opstand komt tegen Israël. Jarenlang was Moab min of meer schatplichtig geweest aan Israël. Je zou kunnen zeggen dat Moab afhankelijk was van Israël. Israël dat een zekere zeggenschap had over de Moabieten. En de Moabieten die in feite knechten waren van Israël. En dat is nu voorbij. Met andere woorden, er komt een politiek probleem bij voor deze Ahazia. En dan komt er nog zijn ziekte. Hij is gevallen door een tralie in zijn opperzaal. Maar dat zal een kamer zijn geweest op een plat dak. En dat zal wellicht wel beveiligd zijn geweest door een hekwerk van tralies. Misschien dat hekwerk al wat ouder was of aan slijtage onderhevig was. Hoe het ook geweest is, op de een of andere manier verliest Ahazia zijn evenwicht. En door het traliewerk heen is hij gevallen van de bovenverdieping. En daarbij raakt hij ernstig gewond. Hij ligt met zware verwondingen op bed. Ja, zoiets kan zomaar gebeuren in ons leven. We zeggen dat wel eens tegen elkaar. Een ongeluk dat zit in een klein hoekje. Eén verkeerde stap en je valt. Eén verkeerde beweging en je wordt aangereden. Zo is het ook met deze Ahazia. Maar heeft de Heere hierin niet wat te zeggen tegen hem? We belijden toch immers dat de Heere alle dingen leidt en alle dingen bestuurt. En dat alles onder zijn voorzienige leiding is. Ik zei al in de inleiding dat Ahazia gaat in het spoor van zijn vader Agab. Dat is ook wel heel duidelijk aan het slot van dat 1 Koningenboek. Die laatste versen, daar leest u wat van Ahazia gezegd wordt. Hij wandelde in de weg van zijn vader en van zijn moeder. En in de weg van Jerobeam, die Israël zondigen deed. Hij diende Baal en boog zich voor hem. En vertoornde de Heere, de God van Israël, naar alles wat zijn vader gedaan had. En zou het dan niet zo zijn, gemeente, dat de Heere Ahazia laat voelen dat hij op deze weg geen zegen van de Heere zal kunnen verwachten? Die opstand van Moab, dat is toch ook een signaal dat de Heere aan hem geeft. Om hem en het volk tot bekering te roepen. Ziet u dat vanavond, gemeente? Dat ook aan het begin van dit diep ernstige hoofdstuk, dat daar de bemoeienissen van de Heere achter zitten. De goedertierenheden van de Heere om zijn volk tot bekering te brengen. En dat geldt ook van Ahazia persoonlijk. Door zijn val heeft hij zware verwondingen. Is hij erg ziek? Dat is geen toeval. Dat is weer zo'n teken van de bemoeienis van de Heere met deze koning. God die hem tot bekering roept. God die hem oproept om zich tot hem te keren. En zo weer zijn volk voor te gaan in de wegen van de Heere. Hij deed immers wat kwaad was in de ogen van de Heere. Deze Ahazia, koning van Israël, is een kind van het verbond. Ik zei al, hij is natuurlijk opgegroeid onder zijn vader Agab en moeder Izebel. Maar ongetwijfeld wist hij ook van de hongersnood van 3,5 jaar. En van de profeet Elia, die op de berg Karmel was. En die op Gods bevel al die profeten van Baal moest doden. Hij wist hoe Elia als een vertegenwoordiger van de Heere zijn woord onder Israël had geopenbaard. En dat de Heere de enige God van Israël is. Maar als zijn vader gestorven is, dan gaat hij door in de lijn van zijn vader. En dan slaat hij geen acht op de waarschuwingen, op het profetische woord van Elia, op de Heere zelf. Hij volhardt in de zonde. En toch bemoeit de Heere zich nog steeds met deze koning. Nog steeds laat de Heere zijn signalen uitgaan. Om deze koning tot inkeer en tot bezinning te brengen. Moab valt af. Ahazia wordt ziek. Zal die nu de nood zien in zijn leven? Zal die nu tot de ontdekking komen dat hij op die verkeerde weg is? Zal hij in zijn nood zich tot God wenden? Het zijn tegelijk vragen die we niet alleen maar aan het adres van Ahazia vanavond moeten stellen, maar dat zijn vragen die we toch ook aan onszelf moeten stellen. We belijden toch immers Gods leiding, Gods voorzienige leiding in alle dingen. Alle dingen zijn toch in zijn hand. De Heere regeert en hij zit op zijn troon. Zoals Moab in de hand van de Heere was en zoals de Heere onder zijn toelating Moab liet afvallen van Israël, zo belijden we toch dat alle volkeren van deze wereld in zijn hand zijn. Immers de Heere regeert. Het lam zit op de troon en hij heeft de boekrol van de wereldregering in zijn handen. Wat er onder de volken gebeurt, wat er in onze wereld gebeurt, in de internationale verhoudingen in deze wereld, zien we daar nog de hand van God in, die ons ook tot bekering roept. De roep van de bekering aan het adres van deze wereld. De Heere die deze wereld niet zomaar verloren laat gaan. Maar ook de roepstem aan ons. In de kerk. Als verbondsgemeente. De Heere die ons roept. Ook door alles wat we om ons heen zien gebeuren. Juist in onze tijd. lijkt het verbondsvolk ook niet iets op wat er in die tijd van Ahazia gaande was. Volk dat naar de naam van de Heere genoemd is, maar dat de afgoden dient. Een verwereldlijkte kerk. Een kerk die hoe langer hoe meer zijn eigen weg zoekt. In deze wereld zonder de God van het woord. Is dat helaas ook niet te zien in onze tijd. En laten we dan niet de vinger wijzen naar anderen. Maar laten we vanavond tot onszelf inkeren of wij de roepstem van de Heere horen in de wereldgebeurtenissen die ons wijzen op de dag van de Heere Jezus die aanstaande is. En dat er straks ook die dag van het oordeel zal komen waarop Hij zal oordelen over levenden en doden. Zien we de goedertierenheid van God nog? Dat Hij traag tot toorn is. Dat hij ook door de wereldgebeurtenissen spreekt. En wat te denken dan van ziekte. Deze koning wordt ziek. En je zou dat breder kunnen trekken naar andere tegenslagen die er kunnen zijn in ons leven. Tegenspoed maken we allemaal op zijn tijd mee. Veel mensen zijn wel eens ziek geweest. Misschien herinnert u zich dat ook wel. Tijd in uw leven dat u ziek was of dat u wat langer ziek was. En misschien ook wel ernstig ziek was. En dan lig je op een bed uitgeschakeld. Je kunt niks meer beginnen. Je merkt hoe zwak je bent als mens. Of je hebt ook een ongeluk gehad. En je hebt het overleefd en je kunt het navertellen. Misschien draag je de gevolgen van een ongeluk wel altijd met je mee. Wat doet dat met ons? Wat heeft dat ons te zeggen? Belangrijker nog, zien we daarin ook nog iets van de Heere die ons wat te zeggen heeft? Zulke tegenslagen, waar brengen ze ons? Ja, Ahazia die zit er ook mee. Zal ik van deze ziekte genezen? Zal ik er weer bovenop komen? Hij weet ongetwijfeld, ik zei het al, wat er op de Karmel gebeurd is van de profeet Elia, die daar heeft laten zien dat de Heere de enige en waarachtige God van Israël is. Maar heel nadrukkelijk hier wordt duidelijk dat deze koning kiest voor een andere weg, een eigen weg. Hij doet alsof de Heere niet bestaat. Hij gaat heel bewust aan de Heere voorbij. Hij is geen heiden, hij weet van de Heer, ik zei het al, het is ook een verbondskind. Maar hij roept zijn dienaren om naar het buitenland te gaan. Zo'n 70 kilometer verderop, daar is een tempel in Ekron. En daar is een god, Baal Zebub. En die naam Baal, die zegt toch genoeg. Hij gaat in het spoor van zijn vader, van zijn moeder. En hij stuurt boden. Op weg, in de hoop dat er genezing komt van die Baal Zebe. Dat is notabene het land van de Filistijnen. En in dat land had je dus die god van Ekron. En Baal Zebe, waarschijnlijk betekent dat zoiets de god van de vlieg. Men geloofde blijkbaar dat deze god een zwerm vliegen kon laten komen en weer kon laten verdwijnen. En kennelijk is dan deze God ook een God bij wie je dan voor genezing terecht kunt. Bij deze God gaat Ahazia hulp zoeken. Waarom bij deze God? Nou, een van de verklaarders zegt, misschien heeft Ahazia juist wel last gehad, veel van vliegen die een infectie in zijn lichaam verergerd hebben. Want vliegen kunnen van alles overbrengen, juist als je minder weerstand hebt, of als je weerstand heel laag is, of als je allerlei verwondingen hebt aan je lichaam. In ieder geval, Ahazia die denkt dat hij daar moet zijn, bij deze God. Hij denkt, als er een God is die hem helpen kan, dan is het deze God. En hij gaat aan de Heere voorbij. En zo gaan de boden op weg naar Ekron, naar Baal Zebub. Maar dan lezen we dat de Heere gaat ingrijpen. En ziet u dat vooral, gemeente, als de goedheid van de Heere. Als die God die traag tot toorn is, die deze Ahazia opnieuw tegemoet komt, om hem te belemmeren, om naar die God van Ekron te gaan, om hem te laten terugkeren tot de Heere, de God van Israël. De engel des Heeren die spreekt tot Elia. En Elia die krijgt de opdracht van de Heere om de boden van de koning tegemoet te gaan met de vraag, Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Elia gaat de bodem tegemoet en hij stelt deze vraag. Is het omdat er geen God in Israël is? En het is wel opmerkelijk, gemeente, dat die boden niet zeggen, nou ja, we moeten toch naar Ekron gaan en we moeten daar toch allereerst naartoe gaan voordat we weer teruggaan naar de koning. Nee, ze gaan terug naar de koning. En die is natuurlijk hoogst verbaasd dat hij de boden nu al terug ziet komen. Want het was toch wel een wat langere reis naar Ekron en weer terug. En hij zegt, zijn jullie nou al terug? En dan vertellen ze dat ze onderweg een man zijn tegengekomen. Een man die deze boodschap heeft gegeven. Die moesten ze aan de koning overbrengen. Is er dan geen God in Israël dat gelieden heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? En Ahazia zegt, ja, hoe zag die man er dan uit? Ja, het was een man met een harig kleed en had een leren gordel om zijn middel. En Ahazia zegt direct, hij is er gelijk van overtuigd dat hij weet wie het is. Het is Elia, de Tisbiet, dat kan niet anders. Ja, gemeente, wat laat de Heere hier aan Ahazia zien? Dat hij zo traag tot toorn is en zo geduldig is, maar dat hij het niet duldt dat Ahazia ergens anders zijn heil gaat zoeken. Hij verdraagt het niet. Dat deze koning bij een andere god om raad gaat vragen om zijn ziekte. Kijk, want dat staat er hier in het spel. Het is niet alleen maar de persoonlijke verhouding tussen Ahazia en de Heere, maar is de Heere de enige ware god voor Israël? Het gaat hier om het eerste gebod. De Heere die duldt geen andere god naast zich onder zijn eigen verbondsvolk. Hij is immers de enige en de waarachtige God. Het is net als in een huwelijk en daar wijzen de andere profeten in het Oude Testament ook op. Het is toch onbestaanbaar dat er in de relatie tussen de Heere en zijn volk, dat er nog een andere god is die bestaansrecht heeft. Dat wil je toch in een huwelijk ook niet. Als je getrouwd bent, dat er naast je vrouw, dat er nog iemand anders is, naar wie je van tijd tot tijd toe gaat. Dat kan toch niet bestaan? Of dat je als vrouw je man zou moeten delen met iemand anders. Dat kan toch niet? Dat is wat er hier op het spel staat. En dat is wat de Heere, mag ik het zo vanavond zeggen, voelt tot in het diepst van zijn hart. Als hij deze koning ziet en die boden ziet gaan naar de god van Ekron. De Heere die op zijn hart getrapt is. Ontrouw. Geestelijk overspel. Het is de heilige liefde waardoor die boden weer teruggestuurd worden naar Ahazia. De heilige liefde van de God van het verbond, die het niet kan verdragen dat deze koning deze weg gaat. Is dat misschien vanavond ook een boodschap aan ons adres? Waar zoeken wij onze hulp? Wij kunnen misschien de naam van de Heere noemen. Maar is er naast de Heere iemand anders of iets anders waar we onze verwachting van hebben, waar we ons vertrouwen op zetten? Nee, we hoeven niet te wijzen naar allerlei mensen in onze tijd die hun houvast kwijt zijn, die hun hulp zoeken bij allerlei waarzeggers en toekomstvoorspellers, de moderne goden van Ekron zou je kunnen zeggen vandaag. Het kan ook subtieler gemeen. Dat we meer op de middelen vertrouwen dan op de Heere. Dat we voor een operatie meer op de arts vertrouwen dan op de Heere. Dat we meer waarde hechten aan de medicijnen die de arts voorschrijft dan dat we tot de Heere bidden en smeken of hij de middelen wil zegenen. Ja, de Heere legt hier de zonde tegen het eerste gebod bloot. En weet u wat zo aangrijpend is bij deze Ahazia? Deze zonde is bij Ahazia niet maar een incident dat hij een keer van de weg afraakt en dat hij daarom bij deze God zijn heil zoekt. Het is niet een moment van zwakte of wanhoop, nu die ineens ernstig ziek is geworden. Laat ik eens bij die God gaan vragen. Nee, het behoort bij zijn levenshouding. Het is zijn keuze voor Baal. Kijk, Gods kinderen kunnen soms ook weer in zonde vallen. Je moet soms tot je schaamte belijden dat je niet op de Heere vertrouwd hebt met heel je hart. En dat je soms ook weer je verwachting hebt van middelen of van mensen in plaats van je vertrouwen op de Heere te stellen. En wat moet je dan dat voor de Heere belijden als zonde en schuld? Dat je niet de Heere dat vertrouwen gegeven hebt dat hij zo waard is te ontvangen. Maar hier bij Ahazia is het niet maar wat het doopsformulier zegt als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Het is bij deze Ahazia de volharding in zijn keuze voor Baal en tegen de Heere. En dan zien we vanavond dat de Heere hem niet zomaar verder laat gaan. Want het gaat de Heere ook om het behoud van deze koning. Het gaat de Heere om het behoud van zijn volk. Want wat zou het een zegen zijn als deze koning op zijn ziekbed tot bekering komt, tot de God van Israël. En dat door Samaria heen zou gaan. Het bericht dat deze koning zich tot God gewend heeft in zijn ziekte. De Heere komt op voor zijn eer. De Heere komt op voor zijn recht. Hij heeft recht op het hele hart van de koning, op het hart van het volk. Dat is ook de boodschap van vanavond. De Heere heeft recht op ons hele leven. De Heere heeft recht op ons hele hart. Is er niet altijd weer het gevaar van de zonde van halfslachtigheid? Het gevaar van God dienen en nog wat anders. Elia zei het toch al op de Karmel. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? De Heere Jezus zei het toch. Je kunt niet God dienen en de mammon. Hoe is dat in ons leven? God dienen? En ondertussen ook nog? Nou, vult u voor uzelf maar in. U weet het beter dan ik. Wat er in uw eigen leven is, wat belangrijker voor u is dan de Heer. En als u het niet weet, dan is dat maar het beste om het aan de Heer zelf te vragen. En te bidden om zijn leiding, om zijn heilige geest, opdat hij u laat zien wat er in u en in jouw leven op die plaats naast de Heere staat. Want de Heere laat vanavond zien dat hij dat niet kan verdragen. Met de Heere leven, dat betekent dat de Heere de enige en de waarachtige God voor je wordt. En dat je helemaal voor de Heere wilt leven, maar ook dat je op de Heere wilt vertrouwen met heel je hart. Dat is het verlangen wat de Heilige Geest werkt in het leven van mensen die de Heere gaan dienen en die de Heere gaan vrezen. Dan bid je, Heere, verlos mij van mijn halfslachtigheid. En geef dat ik met heel mijn hart u zal dienen en dat ik met heel mijn hart u zal vrezen. Dan bid je toch, Heere, doorgrond mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Tegen wie moet de Heere vanavond zeggen? Is er dan geen God in Israël? Ben ik er dan niet? Die God van Israël. Die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die elke keer weer op ons afkomt in het evangelie, om ons te laten zien dat Hij die God is, die ons naar lichaam en ziel alles wil geven wat we nodig hebben. Als je kijkt naar de Heere Jezus, hoe Hij rondging in Israël, dan was Hij toch die zaligmaker, die juist ook zieken die bij Hem kwamen genas. Dan was hij toch degene die mensen verloste uit de macht van de duivel. Dan was hij toch die zaligmaker die bewogen was met mensen die in nood verkeerden. In welke ellende ze ook waren. Die God, die is er toch gemeend. Is er dan geen God in Israël? En dat is een zin die we vanavond al 3 keer toe lezen in dit hoofdstuk. Dus dat wil zeggen dat de Heilige Geest het heel belangrijk heeft gevonden. Dat dat herhaald wordt en dat we dat goed ter harte zullen nemen. Is er dan geen God in Israël? Nou, Ahazia die stuurt zijn bode naar de God van Ekron. En die geeft daarmee aan dat de Heere er eigenlijk voor hem helemaal niet toe doet. De Heere voldoet niet. Of hoe je dat ook maar wilt zeggen. En dat is trouwens altijd weer de kern van afgoderij gemeend. Dat je aan de Heere niet genoeg hebt. En dat naast of in plaats van de Heere iets of iemand anders er is. Waar je hart naar uitgaat. Wat een klemmende boodschap vanavond. De Heere heeft recht op ons hele hart. En de Heere zegt dat ook vanavond. Ook door deze Bijbellezing heen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ook als er een moeilijke tijd in uw leven is. Misschien wel een ziekte. Misschien wel een beperking waarmee je worstelt. Dan is deze God er vanavond om te zeggen, zie, hier ben ik. Ik heb alles wat u nodig hebt. Voor het lichaam en voor de ziel. Want heeft deze God niet zijn eigen zoon gegeven om de zonden te dragen? Maar heeft hij ook niet onze krankheden, onze ziekten op zich genomen? We moeten bij hem zijn, gemeente. Bij deze volkomen zalig maken. Die zondaren verlost met lichaam en ziel. En daar de dure prijs van zijn eigen bloed voor heeft betaald. En zal hij dan niet alle dingen schenken die nodig zijn. Ook in dagen van ziekte en zorg. En wat is dan de reactie van Ahazia? Komt hij onder de indruk van dat woord van Elia? Nou, het omgekeerde is het geval. Hij stuurt een hoofdman, een overste met 50 man, om Elia te halen. Want dat is natuurlijk de bedoeling. We moeten maar niet denken dat Elia hier een soort koninklijke bescherming van de koning krijgt met die hoofdman en die 50 soldaten. Wanneer deze koninklijke garde op weg wordt gestuurd, dan is het de bedoeling om Elia in ieder geval gevangen te zetten. En misschien zelfs wel te doden. Het sturen van deze overste met 50 mannen, dat is een openlijke verklaring van vijandschap. Niet alleen maar tegen Elia, maar wat nog erger is, tegen de God van Elia, tegen de God van Israël. Hij wil het woord van God het zwijgen opleggen. En dat is hier weer in het geding gemeen. Het gaat hier om de voortgang van het woord onder het volk van Israël. Het gaat hier om de openbaring van de levende God. En dat is wat deze koning Ahazia wil. Hij wil die openbaring van de God van Israël wegduwen uit Israël. Deze man Gods moet dood. En kunt u dan begrijpen, gemeente, wat Elia in naam van de Heere moet zeggen? Indien ik een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50 mannen. Dat kan natuurlijk voor ons best wat vragen oproepen. Is dat eigenlijk niet de dood afkondigen over al deze mannen, 50 mannen? Die dan in 1 keer met vuur van de hemel verteerd wordt. En dat herhaalt zich dan ook nog een keer. 102 mannen. Die ook zo van het ene op het andere moment de eeuwigheid ingaan. Maar het gaat er hier vanavond om, gemeente. Wie is er God? Is de Heere God? Of is het Baal? Zo scherp licht. En dat is de reden waarom de Heere zijn knecht ook beschermt tegenover de koning. En dat het vuur van de hemel wordt ingezet tot bescherming. Als na de eerste keer dat vuur van de hemel gedaald is, dan stopt Ahazia niet. Hij stuurt weer een overste met 50 knechten. Dat doet Ahazia. Voelt u, hij volhardt in de zonde. Van geen kant is hij te bewegen om zich te bekeren. Zo verhardt hij zich. En als dan ook die tweede hoofdman met zijn 50 mannen opnieuw bij Elia zijn en zeggen, gij man Gods, kom haastig af. Dan wordt opnieuw het vuur over deze mannen afgeroepen. Kennelijk heeft Ahazia dat er ook voor over. De Heere roept Ahazia, ook door het vuur van de hemel. Een verstokte en een verharde zondaar. En het lijkt wel alsof hij kouder wordt. Alsof hij onverschilliger wordt. Hij verschrikt niet van het vuur van de hemel. Terwijl hij zelf op zijn sterfbed ligt. Wat zoekt de Heere nog zijn behoud, gemeent. Zijn terugkeer tot de Heere. Zijn terugkeer tot het volk. De Heere gaat tot het uiterste. Dat is de trouw van de Heere aan zijn verbond. Het zijn de goede tierenheden van de Heere. Die ook in deze oordelen nog te horen zijn. De langmoedigheid van de Heere. Maar Ahazia doet er niks mee. En dan gaat die derde overste. Met zijn 50 man naar Elia. Hij wordt ook gezonden door Ahazia. En hij zal natuurlijk gehoord hebben wat er met die andere twee groepen gebeurd zijn. En wat lees ik dan? Deze overste gaat in gebed. Hij buigt zijn knieën voor Elia. En hij smeekt, laat onze zielen dierbaar zijn in uw oog. Ja, je kunt er van denken van wat je wilt, maar dat zegt toch wel iets van deze overste. Dat hij zich zo opstelt. En dat hij in ieder geval een andere houding heeft dan de anderen. En het is voor de Heere aanleiding genoeg om tegen Elia te zeggen, vrees niet en ga maar naar de koning. Dus het gebed van deze overste wordt verhoord. En hier ziet u vanavond ook weer, gemeend, hoe langmoedig en hoe genadig en goedertierend de Heere is. Het leven van deze derde 50 soldaten wordt gespaard. En Elia gaat naar de koning. En dan staat hij voor Ahazia. Wat zou het bij deze derde overste geweest zijn? Zou het echt wat hebben uitgewerkt? Zou hij tot bekering gekomen zijn? Het zou kunnen. Een beven voor het vuur. Dat hoeft niet verkeerd te zijn als het een beven wordt wat leidt tot bekering, tot echte bekering. En dan klinkt het nog een keer in de ogen van Ahazia. Zo zegt de Heer, daarom dat u boden gezonden hebt naar Baal-Zebub, de God van Ekron te vragen. Is het omdat er geen God is in Israël, om zijn woord te vragen, daarom van dat bed dat u beklommen hebt, zult u niet afkomen, maar u zult de dood sterven. Ja, zonder omhaal van woorden herhaalt de profeet wat al gezegd is tegen de knechten. Ja, Elia, die past de boodschap nu niet wat aan, nu die staat voor Ahazia. Hij is een getrouwe gezant van de Heere. Nee, dit is het woord, zo zegt de Heere. En wat gebeurt er dan met Ahazia? Nu die oog in oog met de man God staat. Keert hij dan zich net als Hiskia naar de muur. Om tot God te bidden. Om bekering. Om ontferming. Om genade. Om genezing. Het is nog genadetijd. Ook voor deze Ahazia, maar we lezen het niet. Wat we wel lezen is, alzo stierf hij naar het woord des Heren dat Elia gesproken had. Ja, hij stierf zo, op deze manier, in zijn verharding, in zijn onbekeerlijkheid. En daarmee maakt de Heere duidelijk dat zijn woord betrouwbaar is. Wie zich blijft verzetten, die zich blijft verharden, die zal omkomen. En dat is het einde van het aardse leven van Ahazia. En dat is tegelijk het begin van de eeuwigheid voor Ahazia. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Ook voor Ahazia. Het is om te huiveren. Als je zo sterft. Als je zo God moet ontmoeten. Je kunt ervan schrikken. Maar het gaat vanavond niet om Ahazia. Het gaat vanavond om u. Om jou. Om mezelf. Hoe zal ik sterven? En dat hangt samen met hoe leef ik. Want bekeringen op een ziekbed, die komen maar heel weinig voor. Je kunt denken dat je de tijd nog wel krijgt als je een ziekbed hebt. Maar laat het er niet op aankomen. Ons leven. Hier en nu, dat is genadetijd. En in die genadetijd zoekt de Heere ons behoud. En vanavond zien we in Ahazia iets van dat indrukwekkende van het oordeel van God. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Mag ik het zo vanavond zeggen? Ahazia had de gelegenheid gehad om zich tot de Heere te wenden. En wie weet, de Heere had hem van zijn ziekte kunnen genezen. Zoals de Heere Jezus zoveel zieken heeft genezen. En dat waren tekenen van zijn barmhartigheid niet alleen. Maar ook tekenen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het volk dat daar woont, daar zal niemand meer van zeggen ik ben ziek. Want het volk dat daar is, dat heeft vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Zo zijn die tekenen van de Heere Jezus, want wanneer hij mensen geneest en mensen ook lichamelijk genezing geeft, dat laat zien wat er straks zal komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zal geen ziekte meer zijn. Maar in Ahazia laat de Heere vanavond ons niet alleen iets zien in zijn woord van wat er straks komt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar de Heere laat ons ook iets zien van de andere kant. Mensen die zich verharden. Die sterven in hun onbekeerlijkheid. Dan betekent dat het eeuwige oordeel. Ja, de eeuwige duisternis. Waarvan de Heere Jezus zelf zo heel nadrukkelijk zegt. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Is één van beide. Eén van beide gemeente. Ook voor ons. En nu laat de Heere ons vanavond zien in zijn woord. Dat hij zich openbaart als de God van Israël. In zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing. Toen riep hij Eloi, Eloi. Lama sabachthani. En toen dachten er omstanders dat hij Elia riep om het vuur uit de hemel over zijn tegenstanders te laten komen. En dat gebeurde niet. Nee, inderdaad, dat gebeurde niet. Omdat het vuur van Gods toorn zijn eigen lieve zoon trof. Aan het vloekhout van het kruis, om zondaren te redden, om zondaren zalig te maken. Om te laten zien dat in hem het leven is, het echte leven, het eeuwige leven. Geloven we dat, gemeente? Dat er buiten de Heere Jezus geen leven is. Geloven we dat in hem het leven is. Hij is de volkomen zaligmaker. Want dat is wat God met zijn woord vanavond wil doen. Dat we om de Heere Jezus niet meer heen kunnen. Of we nou gezond zijn of dat we ziek zijn. Dat we tot hem vluchten voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Tot die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die vanavond laat zien dat hij geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. En dat in deze volkomen zaligmaker alles te vinden is wat u nodig hebt. Ook in dagen van ziekte. Ook als het voor u moeilijk is om die ziekte te dragen. Hij heeft onze krankheden, onze ziekten op zich genomen. Bij hem is kracht. Hij maakt immers zijn belofte waar. Dat in het dal van de schaduwen van de dood, hij als de herder der schapen de zijne niet verlaat, maar zegt, ik ben met u al de dagen. In deze Heere Jezus is alles te vinden. In deze God. Zijn eigen zoon ervoor over heeft gehad om zondaren het leven te schenken tot in eeuwigheid. En nu is het beslissend in ons leven wat dat woord doet. Verharden wij ons of worden wij verbroken? Wat is het in u en in jouw leven? Amen.